Een hele goede morgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. De vorige keer dat ik hier was hadden we 2 diensten en het is mooi om u zo bij elkaar te zien. En wat is het mooie om met elkaar te zingen, voorwaar hij komt. En daar zien we naar uit, tenminste ik wel. Net tijdens het aanbidding merkte ik dat weer, dat ik er zo naar uitzie dat de Heer Jezus terugkomt. Dat hij overwinnaar zal zijn, wat we net ook hebben gezongen. Maar tot die tijd hebben wij een opdracht op deze aarde. En mogen we zijn liefde en genade uitdelen, ook hier in Gorinchem. En vandaag wil ik met u nadenken over dat thema. En ik wil inzoomen op de persoon, op de kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is niet een of ander vaag spook of iets raars. Nee, de Heilige Geest is de Geest van Jezus. En als u de Heer Jezus hebt aangenomen, dan leeft de Heilige Geest in uw hart. Als u gedoopt bent, als u de kracht van de Geest hebt ontvangen. En die Heilige Geest is God. Hij is deel van de drie eenheid. En wist u dat er in het Nieuwe Testament alleen al 30 verschillende zaken aan de Heilige Geest worden toegedicht? De Heilige Geest is allereerst de plaatsvervanger van Jezus. Maar wat doet deze plaatsvervanger precies? Wat doet hij in uw leven? Wat doet hij in deze kerk? Wat doet hij in deze omgeving? Nou, we zien in het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest de trooster is. Als wij lijden, als wij pijn hebben, als wij het niet meer zien zitten, dan is daar de Heilige Geest van God die ons troost. Hij is ook de overtuiger van zonde. En let op, de Heilige Geest overtuigt van zonde. Hij praat ons geen schuldgevoel aan. Dat is die andere stem die zomaar in je hoofd kan komen als je een zonde begaat of je hebt een ruzie met iemand gemaakt. En dan kan daar die stem in je hoofd zijn van, wat ben je toch een mislukkeling? Wat heb je toch weer fout gedaan? En dat is de aanklager, dat is Satan die ons aanklaagt. Maar de Heilige Geest overtuigt in liefde van zonde. En dan kan het zo zijn dat je een gesprek hebt gehad en dat je uit emotie hebt gereageerd. En dat je dan een uur later thuis zit en dat je dan die zachte, liefdevolle stem hoort. Ik zal het even op mezelf betrekken. Corné, dit was niet goed. Ga terug naar die persoon, bel die persoon op. Stuur hem een appje. En zeg, hey, hoe ik reageerde was niet goed. Dat was niet oké. En dat is wat de Heilige Geest doet. Die liefdevolle stem. Wel heel benadrukkend van, je moet dit doen. Maar op een liefdevolle manier. Hij praat je geen schuldgevoel aan. De Heilige Geest is in het Nieuwe Testament ook de genezer. Hij leidt ons. Hij is de leidsman. Hij leidt ons door dit leven. En hij wijst ons op Jezus. Hij is de Geest van Jezus die in ons woont. Maar het mooie is dat we ook in het Oude Testament in bedekking al de Geest van God terugzien. Iemand die hier heel veel Bijbelkennis heeft, die direct weet in welk eerste vers in de Bijbel de Heilige Geest wordt genoemd? Iemand? Ja, precies. De Geest van God zweefde over de wateren. In het begin bij de schepping. De ruach, de levensadem van God. De scheppingskracht van God. Zijn Geest was daar aanwezig. En dat is het mooie, dat we Gods Geest ook in het Oude Testament al terugzien. Al is het op een hele andere manier dan in het Nieuwe Verbond. In het Nieuwe Testament. En toen Jezus met hemelvaart naar de hemel ging, zei hij zeer waarschijnlijk zijn laatste woorden aan de discipelen. En ik wil met u daar een stuk uit lezen uit Handelingen 1, vers 4 tot 8. En ik lees het voor vanuit de basisbijbel. En meestal kies ik met een preek voor de herziene statenvertaling of een andere vertaling, maar hier in de basisbijbel zie je heel goed wat de reactie van de discipelen is. Want Jezus belooft hen de Heilige Geest. En je ziet in deze vertaling heel duidelijk dat ze niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Even een stukje context. Jezus staat hier op het punt om naar de hemel te gaan. Op de Olijfberg, en dan vertelt hij zijn discipelen het volgende in Handelingen 1 vers 4 tot 8. Toen hij bij hen was, zei Jezus tegen hen, tegen zijn discipelen, dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat zijn discipelen in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat de Vader beloofd had. Ik heb jullie al verteld wat die belofte is, zei Jezus. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt. En zijn volgelingen die daarbij hem waren, die vroegen aan Jezus: Heer, gaat u er dan nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? En Jezus antwoordde: Het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn. Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. En dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de gehele wereld. Tot zover het gedeelte uit Gods woord. Jezus zegt hier tegen zijn volgelingen, tegen zijn discipelen, tegen zijn beste vrienden: ga niet weg uit Jeruzalem. Als ik naar mijn Vader in de hemel ga, ga dan niet bang worden. Ga niet jezelf weer verstoppen in je oude leven. Ga niet terug naar de visserij. Geef niet op, maar wacht in Jeruzalem. En de discipelen moesten hier wachten op de belofte. En de discipelen hadden geen idee wat die belofte was. Maar die belofte was dat de Heilige Geest zou komen. En Jezus, hij zegt in vers 5, Johannes doopte met water. En dat wisten de discipelen inderdaad. Ze waren erbij geweest toen Johannes zoveel mensen had gedoopt in de Jordaan. En ze hadden ook gezien hoe Jezus zelf gedoopt werd door Johannes. Toen Jezus in zijn identiteit als Zoon van God werd bevestigd. Jezus, hij werd gedoopt en toen was daar die stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. En toen was daar ook dat teken van die duif, die we daar ook terugzien, als teken van de Heilige Geest. En Jezus werd op dat moment bevestigd in zijn identiteit. Hij wist: ik ben een zoon van God. En ik weet niet of u zelf gedoopt bent. Ik ga ervan uit als u de Heer Jezus kent. En bij uw doop heeft u ook die identiteit mogen ontvangen als kind van God. Bij uw bekering, maar als doop, als bevestiging daarvan. Opstaan in een nieuw leven. Wat u net zo mooi zei, je oude mens afleggen. En iedere dag opnieuw de nieuwe mens aantrekken. Dus ja, de discipelen wisten dat. Johannes die doopte met water. Maar Jezus zegt hier: jullie zullen binnenkort met de Heilige Geest worden gedoopt. En de discipelen waren letterlijk stom verbaasd. Ze hadden geen idee waar Jezus het over had. En dat zien we in vers 6. Want Jezus zegt: jullie zullen met de Heilige Geest worden gedoopt. En wat zeggen de discipelen dan? Heer, gaat u er dan nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? Nou, dat is een beetje een rare reactie, toch? Wat heeft dat er nu mee te maken? Nou, dan moet u weten, in de Joodse cultuur zat het zo ingebakken dat de Messias, de Verlosser die zou komen, die zou Israël weer gaan bevrijden. En de discipelen hadden altijd hoop gehad toen ze met Jezus wandelden. Ze hadden altijd geloofd dat Jezus de beloofde Verlosser was. En ze dachten: hij gaat ons bevrijden van die vervelende Romeinen. Hij gaat zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt. Dit is de Messias. Jezus zal ons gaan bevrijden. Want u moet weten, in de Joodse cultuur zat zo'n diepe haat tegen de Romeinen. Ja, ze mochten hun eigen godsdienst hebben. Ze mochten hun eigen rechtbank hebben. Maar o wee, als ze maar iets over de scheef gingen, dan stonden daar die Romeinen klaar. En dan regeerden ze met harde hand. Dus de belofte moest toch wel zijn dat Jezus hen dan nu zou gaan bevrijden. Toen Jezus gestorven was, was die droom helemaal weg. Maar toen Jezus opstond en weer meerdere malen verscheen, begon die droom weer te leven. En dan nu, op dit moment, als Jezus hun heel serieus toespreekt, zou hij dan nu eindelijk de belofte gaan vervullen? Zou hij dan nu dat koninkrijk gaan vestigen? Maar nee, Jezus, hij is niet van deze wereld. Hij is van een ander koninkrijk. Hij is van het koninkrijk van zijn Vader in de hemel. En daarom zegt Jezus ook in vers 7. Hij antwoordde: het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. En ik denk dat hij dat vandaag ook tot ons zegt. Het gaat ons niet aan wanneer er weer een hemels koninkrijk komt. Het gaat ons niet aan wanneer Jezus terugkomt. Alleen de Vader weet dat. Ja, ook ik. Ik ben geschiedenisleraar en godsdienstleraar. Ook ik hou me bezig met het nieuws. En ook ik kan me verschrikkelijk ergeren als ik het nieuws kijk. En als ik zie hoe bijvoorbeeld Israël eenzijdig belicht wordt. Dan kan ik me daar ontzettend druk om maken. En ik weet nog een paar maanden geleden toen dat helemaal weer zo speelde. Aan de ene kant de coronacrisis, aan de andere kant Israël-Palestina. En er waren nog wel dingen. Dat God echt in mijn gebedstijd mij bepaalde bij deze tekst. Hij antwoordde: Corné, het gaat jou niet aan wanneer dat gaat gebeuren. En niet met een harde stem. Niet zo van: het gaat je niet aan, bemoei je er niet mee. Maar wel liefdevol, op een directe manier. Corné, het gaat je niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. En ik denk dat dat ook een waarschuwing is voor ons. Wij mogen verwachtingsvol uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Zoals we net hebben gezongen. Voorwaar Hij komt. Ja, Jezus komt terug. En we kunnen het ook aan het tekenen van de tijd zien. Dat dat zeer waarschijnlijk niet heel lang meer gaat duren. Maar laten wij niet gaan speculeren. Laten wij ons niet bezighouden met tijden en gelegenheden. Maar laten wij ons richten op Jezus. En zijn woord in deze wereld verkondigen. Maarten Luther, hij zei het zo mooi. Als Jezus morgen terugkomt, dan plant ik vandaag nog een boom. Met andere woorden, als Jezus morgen terugkomt, en ik weet het zeker, dan ga ik er vandaag nog alles aan doen dat ik vrucht voortbrengt. En ga ik niet in een hoekje zitten wachten. En ik denk dat dat voor ons als christenen in deze tijd ook een oproep is. Als we in de coronacrisis leven, de een vindt het vaccin een wereldredding, ziet het als zegen van God. En de ander ziet het als de antichrist en alles daartussenin. Maar lieve mensen, laten wij ons niet tot verdeeldheid leiden. Laten wij niet verdeeld zijn, maar laten wij één zijn. Ik zeg u dit, wij hoeven het niet altijd eens te zijn om één te zijn in Christus. Ik zeg het nog een keer. Wij hoeven niet altijd dezelfde mening te hebben. Wij hoeven het niet altijd eens te zijn. Om één te zijn in Christus. Wij zijn zijn gemeente. En laten wij ons niet verleiden tot verdeeldheid. En ja, Jezus komt terug. Maar hoe lang het duurt, dat weet alleen de Vader. En dan lezen we in vers 8. Nadat de Heer heeft gezegd dat we ons niet moeten bezighouden met tijden en gelegenheden, geeft Jezus aan waar wij ons wel mee moeten bezighouden. En dan spreekt Hij in eerste instantie tot zijn discipelen. Maar dat bent ook u. Als u een volgeling van Jezus Christus bent, dan gelden deze woorden ook voor u. Jezus zegt namelijk: alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal gebeuren. Maar, er komt een maar. Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. En dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij gezien en gehoord hebben. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de rest van de wereld. En voordat Jezus deze opdracht geeft, deze grote opdracht, geeft Hij eerst aan dat we daarvoor de kracht van de Heilige Geest nodig hebben. Wij kunnen wel als discipelen, als volgelingen van Jezus zomaar op weg gaan, het evangelie gaan verkondigen, maar als wij niet vervuld zijn met de Heilige Geest, dan is dat ons eigen werk. En dan heeft dat zo weinig vrucht. Wij hebben de kracht van de Geest nodig om erop uit te gaan. En deze tekst sluit heel mooi aan bij de grote opdracht uit Mattheüs 28. En daar kan ik nog een hele preek over houden en dat zal ik vast nog een keer doen. Maar ik wil het nu aan u voorlezen. De grote opdracht die in Mattheüs 28 wordt genoemd. Ga dan heen En verkondig het evangelie, het goede nieuws, dat Jezus is gestorven, dat hij weer is opgestaan en eeuwig leven en nabijheid van de Vader kan brengen. Ga heen en verkondig dit evangelie in de gehele aarde, dopende een ieder in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie tot aan het einde van deze wereld. En dat is zo'n troost. We hoeven het niet alleen te doen. God, Hij is met ons tot aan het einde van deze wereld. En als Jezus dit dan heeft gezegd, dan zien we in vers 9 dat Jezus wordt opgenomen in de hemel. Dus vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij dit nog mee aan zijn discipelen. Zegt Hij tegen zijn discipelen, wacht op de kracht van de Geest en ga dan op weg. Ik weet niet of u wel eens afscheid hebt genomen van een heel dierbaar iemand. Misschien uw vader, uw moeder, die gestorven is, of misschien nog wel erger, een kind. Of heeft u afscheid genomen als u wat jong bent, als je wat jonger bent, van iemand die lang op reis ging of die je jaren niet ging zien? Nou, ik weet zeker, als je afscheid hebt genomen voorgoed, dan zal je die laatste knuffel, die laatste woorden, die zul je altijd herinneren. Die laatste woorden die uw moeder, uw vader misschien zei op zijn sterfbed, misschien wel houd vol, houd je ogen gericht op Jezus. Die woorden zullen wij nooit vergeten. En zo was het ook hier zo met Jezus en zijn discipelen. Jezus geeft hier zijn laatste woorden mee. En misschien wel zijn belangrijkste. Wacht op de kracht van de Geest en ga dan op weg en verkondig het evangelie. Als u afscheid neemt van iemand, dan zeg je soms dingen die je misschien normaal niet zomaar zou zeggen. Dat je misschien jezelf dan te emotioneel vindt of... Wij Nederlanders vinden het soms wel lastig om ons emotie of gevoel te uiten. Maar als je dan echt afscheid van iemand neemt, dan zeg je wat het diepste in je hart leeft. Dat je van die persoon houdt, wat je hem toegunt. En zo is het ook hier met Jezus. En let op, Jezus zegt niet, ga direct de wereld in. Hij zegt niet tegen zijn discipelen, als ik straks naar de hemel ben, ga dan in een 100 meter sprint de Olijfberg af. Ga dan zo snel mogelijk de wereld in. Nee, dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, wacht. Wacht op de kracht van de Heilige Geest. En ze moesten wachten in Jeruzalem. En dat hebben de discipelen gedaan. We lezen in vers 14 van dit hoofdstuk, dat ze eenparig en vurig, eensgezind hebben gebeden. 10 dagen lang hebben ze zichzelf opgesloten in een bovenkamertje. Ik weet niet of hier nog een bovenkamer is. Ja, hier ergens nog. Nou, stel je voor dat je daar 10 dagen lang opsluit. En daar aan het bidden en aan het vasten bent. En dan moet je je voorstellen dat het voor de discipelen niet makkelijk is geweest. Ze waren bang. Jezus was weg. En ze wisten niet waarop ze aan het wachten waren. Ja, Jezus had gezegd, wacht op de kracht van de Heilige Geest. Maar wat het precies was, ze hadden geen idee. En sinds het paasfeest was er in Jeruzalem onrust. Doordat Jezus gestorven was en weer was opgestaan, was er onrust ontstaan in Jeruzalem. Heel Jeruzalem was in rep en roer. En we lezen in de geschiedschrijving dat er allerlei groeperingen in opstand kwamen tegen de Romeinen. Ze maakten gebruik van de onrust. Zeloten en andere Joodse groeperingen vochten met de Romeinen. En midden in dat tumult, midden in dat rumoer, waren de discipelen aan het bidden. En ze zaten dus niet ergens rustig op het platteland, maar ze zaten in Jeruzalem. En ik weet niet of u wel eens in Jeruzalem bent geweest, ik ben er 2 keer geweest. En dan weet je, als je daar geweest bent, dat die straatjes smal zijn. Dat er overal mensen aan het lopen zijn, dat je best moet doen om er doorheen te komen. Dat er altijd rep en roer is. En midden in die onrust zaten daar de discipelen te bidden en te vasten. Constant bang om opgepakt te worden. Wat kunnen wij nu vandaag met dit verhaal? Wat kunnen wij met deze woorden van de Heer Jezus? Nou, ook wij mogen vurig bidden. En mogen misschien ook vurig vasten om de kracht van de Heilige Geest in deze dagen. We zijn misschien allemaal verzwakt door deze laatste 2 jaar van onrust. Van dat je soms niet weet waar het heen gaat met de wereld. Maar laten wij juist in deze tijd onze stille tijd nemen. Laten wij juist in deze tijd God zoeken. Laten wij zijn kracht ook vandaag nog verwachten. En het goede nieuws is dat die Heilige Geest ook vandaag voor ons nog beschikbaar is. De Bijbel zegt dat de Heere God dezelfde is. Gisteren, vandaag en in de toekomst. En lieve mensen, zou het dan met zijn Heilige Geest niet zo zijn? Zou zijn Geest dan vandaag niet dezelfde zijn? Zou zijn Geest dan vandaag niet nog steeds krachtig kunnen werken? Laten we daar met elkaar naar verlangen. En de mensen zeggen wel eens tegen mij, vooral tieners zeggen wel eens tegen mij, Corné, dat is toch raar? Hoe werkt dat nou met die drie eenheid? Je hebt God, je hebt Jezus, je hebt de Heilige Geest. En dan zeggen ze tegen mij, 1 plus 1 plus 1. Dat is toch 3, dat weet toch iedereen? Ja, dat is zo. Maar draai het eens om. Nu gaan we een beetje theologisch rekenen. En ik waarschuw u vast, het is geen waterdichte theologie. Maar het is wel een leuke reactie in een gesprek. Ja, 1 plus 1 plus 1 is 3. Maar schrijf eens op. 1 keer 1 keer 1. Je ziet 3 enen staan. Maar wat is het antwoord van 1 keer 1 keer 1? Het antwoord is 1. En zo is het ook met God. Wij snappen niet hoe die 3 eenheid werkt. Maar Hij is 1 in 3. Hij is 3 in 1. En nogmaals, dit is geen waterdichte theologie, maar als je eens een gesprek hebt met iemand, kun je wel iemand aan het denken zetten. Dat hij beseft dat de Bijbel, dat Gods woord soms anders werkt dan ons brein werkt. Wij denken soms zo logisch, zo menselijk na. Maar God staat daarboven. Hij staat in een bovennatuurlijke dimensie. En dat zien we ook in die kracht waar Jezus hierover spreekt. Want in de grondtekst betekent dat woord kracht uit vers 8... dynamisch. En dynamisch, ons woord dynamiet komt daar bijvoorbeeld vandaan. Dat is de kracht van God om in het bovennatuurlijke te wandelen. Om ook in de naam van Jezus voor mensen te bidden, voor de kracht van de Geest. Om ook vandaag nog te zien dat God wonderen doet. Om het evangelie met kracht en waarheid te verkondigen. De kracht van de Heilige Geest is als dynamiet. Het verandert ons leven. Het verandert ook in 2021 nog levens van mensen. Als er op dit moment een generatie opgroeit die niks meer van God weet. Dan is dit de kracht van God die ook vandaag nog levens kan veranderen. En laten wij met elkaar ons daarnaar uitstrekken. Want we zien in de Bijbel, toen de discipelen 10 dagen lang hebben gebeden en gevast, ze waren bang. Maar toen de kracht van God kwam, toen veranderde er iets. Toen veranderde angst in geloof. Toen werd ongeloof geloof. En toen begonnen ze te prediken. Petrus stond op en 3000 mensen kwamen op die dag tot geloof. Door de kracht van God groeide de gemeente. En misschien zegt u wel, ja, je bent zo'n jonge broeder die vol vuur is. Maar ik geloof met heel mijn hart dat ook vandaag Gods kracht nog mensen tot bekering kan brengen. En laten wij ons daarnaar uitstrekken. Mijn oproep aan u vandaag is, neem uw stille tijd. Neem uw tijd met God. En bid ook heel bewust, opnieuw en opnieuw, om die vervulling met de Heilige Geest. Om die kracht van de Heilige Geest. En let op, blijf niet wachten, hè. Je kan ook zeggen, ik blijf wachten. Maar ga er ook op uit en verkondig het evangelie. En ieder op zijn eigen manier. Misschien om eens boodschappen voor de buurvrouw te doen. Misschien om eens die ene persoon te bellen. Maar het kan ook zijn door gewoon echt de straat op te gaan, door een foldertje uit te delen, door een gesprek te voeren met iemand. En ieder mag op zijn eigen manier het evangelie verkondigen. Weet u, Gods kracht, dat is geen sprookje. Maar het leven met zijn Heilige Geest is reëel. ook vandaag nog. Ik las toevallig van de week nog een getuigenis van de vervolgde kerk. En er was een broeder uit een moslimland. Elke dag werd hij vervolgd om zijn geloof. Elke dag werd hij gemarteld. En de soldaten die rookten sigaretten en ze drukten de sigaretten uit op zijn huid. En hij zat onder de brandplek. Je zag het duidelijk op de foto. Maar hij zei, iedere keer als die soldaten hun sigaretten uitdrukten, zag ik hoe de Heere Jezus aan het kruis hing, met zijn armen wijd open. En hoe hij het uitriep, het is volbracht. En toen ik dat voor mij zag, voelde ik die pijn van die sigaretten niet meer. Maar ervaarde ik de kracht van de Heilige Geest. En dat is de kracht van God, die ook vandaag nog realiteit is. Zullen we samen met elkaar bidden voor die kracht, voor deze week weer, voor de toekomst. Als we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Als het lukt, wilt u daarbij gaan staan? Vader, hier zijn wij, Heer, voor uw troon. Dank u wel dat wij vrijmoedig mogen naderen tot de troon van genade. En Vader, wij willen op dit moment bidden, Heer, voor ons land. Heer, ons land keert zich steeds meer van u af. Heer, er groeit een generatie op die letterlijk niks meer van u weet. Die geen Bijbelkennis hebben, maar ook nog nooit van u gehoord hebben. En Vader, wij willen zo graag bereid zijn om uw evangelie, uw goede nieuws te verkondigen. Vader, hier zijn wij. Heer, wij kunnen het niet alleen. Wij hebben uw vuur nodig. En Vader, ik bid op dit moment, Heer, voor een ieder die luistert, Heer. Ik bid, Heer, dat u op dit moment ons hart vult. Opnieuw en opnieuw met uw Heilige Geest. Vader, vul ons met uw vuur. Heer, ik bid, Heer, dat we de tijd zullen nemen, Heer, om stille tijd te nemen. Om uw woord te lezen. Om te bidden tot u. Vader, u bent de sprekende God. Spreek tot ons hart vandaag. Vader, ik bid ook voor een ieder, Heer. Heer, die nog met pijn loopt, met zonde in het leven, met misschien wanhoop, met dingen die in de weg staan. Vader, ik bid dat u komt met uw heilig vuur en het wegbrandt in de naam van de Heere Jezus. Heer, raak onze ziel aan en vul ons met uw geest. Heer, ik bid ook voor een ieder, Heer, die zich geroepen voelt om erop uit te gaan. Die zich geroepen voelt om de wereld in te gaan. Ik bid, Heer, dat u bevestiging geeft in ons hart. Heer, dat we niet zullen twijfelen. Dat we niet bang zullen zijn, maar dat u door uw geest dat verandert in geloof en moed. Dat we met uw geest erop uit zullen gaan. Heer, en ieder op zijn eigen manier. Heer, dat is mijn gebed, Heer, voor deze gemeente, Heer. In de naam van de Heer Jezus. Amen. God zegen allemaal.